We willen vanmiddag een gedeelte lezen uit Hebreeën 2. Hebreeën 2, waar inderdaad gesproken wordt over de menswording van de Heer Jezus. Hebreeën 2 vanaf vers 6, daar staat: maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u loszingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. In dit schriftgedeelte vinden we een kort commentaar van de apostel Paulus, want ik neem eraan dat Paulus de schrijver was van de Hebreeënbrief. We vinden een kort commentaar van de apostel Paulus op de menswording van de Heer Jezus. Deze brief opent met het noemen van de Zoon van God, die door God gesteld is aan zijn rechterhand en die gesteld is tot erfgenaam. Dat is wat gezegd wordt in de eerste 3-4 versen van het eerste hoofdstuk. God heeft de Heer Jezus gesteld tot erfgenaam van het heelal. Daar komt het op neer. Hij heeft hem gezet boven de engelen. En deze waarheid moet gezien worden tegen de merkwaardige achtergrond van de menswording van de Heer Jezus. De waarheid die in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, is dat een mens gezeten is aan de rechterhand Gods. Wij zijn geneigd dat over het hoofd te zien. Wij zijn geneigd te denken aan de Heer Jezus als God zelf, als God geopenbaard in het vlees. Maar ons ontgaat dan soms de bijzondere waarheid dat niet slechts God gezeten is op de troon van God, maar dat ook een mens gezeten is op de troon van God. En in deze dagen vieren wij weer kerstfeest en er zullen ongetwijfeld die woorden weer gelezen worden, ook eveneens uit Jesaja, over Immanuel, over de maagd die zal zwanger worden en een zoon baren, onder de naam Immanuel, wat vertaald wordt met God met ons. En zo is het maar net, het is God die met ons is, God die namelijk mens werd in de gedaante van de Heer Jezus, maar die bovendien weer God is en gezeten is aan de rechterhand God. Ik zeg het wat ongelukkig en ik ben me ook heel goed bewust dat met een beetje goede wil, slechte wil zou het eigenlijk moeten heten, die woorden wel te verdraaien zouden zijn. Maar dat moet u dan maar doen als u dat noodzakelijk vindt. Het gaat er nou eenmaal om dat de geboorte van Jezus van Nazareth was niet de geboorte van zomaar een mens, maar het was de geboorte van een mens die in feite gezien zijn oorsprong en gezien zijn wezen God was. Moet een duidelijke zaak zien. Dat is ook wat hier in de Hebreeënbrief meteen naar voren gebracht wordt als er van hem staat. Dat God door hem, door die zoon, tot ons gesproken heeft. Dat is Hebreeën 1 vers 1. En over die zoon wordt dan gezegd in vers 3 dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of ook wel, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de uitstraling van Gods wezen. Het is nou niet de bedoeling om die woorden letterlijk stuk voor stuk te verklaren. Dat doen we bij een andere gelegenheid wel weer. Maar het gaat erom dat we goed zouden begrijpen dat hij die geboren werd in Bethlehem in de tijd, dat hij het afschijnsel is van de heerlijkheid Gods. En hij is het uitgedrukte beeld, staat er, van Gods wezen, van Gods zelfstandigheid. Het wezen van God werd uitgedrukt in Jezus van Nazareth, in de mens. In hem namelijk, die als hoogste titel voerde hier op aarde, de Zoon des Mensen. Heel eigenaardig. Natuurlijk sprak hij over God als zijn vader, maar zelf noemde hij zich niet de Zoon Gods. Integendeel, hij noemde zichzelf uitdrukkelijk de Zoon des Mensen. Niet de Zoon van Jozef, ook niet de Zoon Davids, hoewel hij dat was. Maar hij noemde zichzelf de Zoon des Mensen, letterlijk de Zoon van Adam. Helaas gaat dat in de vertaling verloren, maar dat is de titel welke hij gebruikte. De Zoon van Adam, en daarom de erfgenaam van Adam. Hij was de laatste Adam, ook wel de tweede Adam, en hij was daarom de erfgenaam van Adam, namelijk de rechthebber op de troon over de gehele aarde. Want Adam was gesteld om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen, en het is deze laatste Adam die inderdaad diezelfde roeping heeft en hem als eerste mens ook inderdaad zal vervullen. U hebt er misschien nooit aan gedacht, maar toch is het een duidelijke zaak dat de regering van de Heer Jezus Christus straks voor meer dan 1000 jaar op deze en over deze oude aarde noodzakelijk is, omdat het de vervulling zou zijn dan, of zal zijn dan, van de opdracht die God aan Adam meegaf, namelijk de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Om die aarde te onderwerpen en in feite daardoor terug te brengen tot God. Adam heeft dat nooit gekund, maar het is de laatste Adam die dat inderdaad doen zal. Vandaar dat wij ook inderdaad niet verwachten de jongste dag, maar wij verwachten eerst nog een periode waarin Adam, dat wil zeggen de tweede Adam, de laatste Adam, zal regeren over deze oude wereld, alvorens de jongste dag komt en alvorens de dag komt waarop deze gehele oude aarde zal verdwijnen. Je moet je goed voorstellen dat als bij wijze van spreken morgen de jongste dag zou zijn en hemel en aarde met gedruis zouden voorbijgaan, dat we dan blijven zitten met een opdracht die God aan Adam gaf die nooit vervuld geworden is. Want tot vandaag heeft de mens geen kans gezien om de aarde aan zich te onderwerpen. De praktijk is namelijk andersom. Hij wil het liever niet weten, heb ik gemerkt. Maar de praktijk is andersom. De praktijk is namelijk dat de mens onderworpen is aan de aarde. En ook dat staat in Genesis, al zijn we dan al in Genesis 3. Want daar staat, de mens is uit de aarde en hij keert tot de aarde weder. Dat laatste wil hij niet, maar de macht van de aarde over degenen die daaruit genomen zijn is zo sterk dat inderdaad degenen die daaruit genomen zijn daartoe terugkeren. Zij die uit de aarde genomen zijn, blijven onder invloed staan van de aarde en keren tot de aarde weder. Niet de mens heerst over de aarde, maar de aarde heerst over de mens. De mens heerst niet over de stof, maar de stof heerst over de mens. Daarom sterft hij. Nou, dat is een eenvoudige zaak. De mens kan dus de aarde niet onderwerpen, daar is hij niet toe in staat. Al was het alleen maar omdat hij feitelijk minder is dan de aarde. Hij werd uit de aarde genomen namelijk, en de aarde was er eerder dan hij. En daarom kan hij hem niet onderwerpen. Vandaar dat wij verwachten, de Zoon van Adam, de Zoon des Mensen, die in feite tegelijkertijd God is uit de hemel, en die daarom wel degelijk in staat is deze aarde te onderwerpen. Niet omdat hij, dat komt omdat hij niet slechts uit de aarde genomen werd, want in zekere zin is dat juist, maar omdat hij degene is die oorspronkelijk de aarde schiep. En dat soort terminologie wordt er ook gebruikt in Hebreeën 1, vers 2 bijvoorbeeld. De Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Ik ga niet op de vertaling in, want er staat wereld hier, maar in de grondtekst staat aionen. Maar het maakt niet zoveel verschil. Het gaat erom dat de dingen zoals ze zijn, ontstaan zijn of geworden zijn door de Heer zelf. En daarom is hij degene die de dingen aan zich kan onderwerpen. De Heer Jezus van Nazareth zei ooit, eer Abraham was, ben ik. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, eer Adam was, ben ik. Alleen daar ging het toevallig over Abraham. En dus zegt hij, eer Abraham was, ben ik. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, eer Adam was, ben ik. En daarom is hij degene die uit kan voeren wat Adam niet kon uitvoeren. Hij is daarom niet alleen de laatste Adam, maar hij is ook in feite de eerste. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de Alpha en de Omega. Hij was er voor Adam, maar hij blijkt bovendien de laatste Adam te zijn. Hij was er voor David, en hij blijkt de laatste David te zijn. Hij was er voor Abraham, en hij blijkt de laatste Abraham te zijn. Zo zit dat in elkaar. En we dienen goed te realiseren dat de Zoon des Mensen degene is die uit de hemel nederdaalde. Wij noemen dat een onmogelijkheid, dat noemen wij in het Latijn een contradictio in terminis. Dat wil zeggen, het kan eigenlijk niet. De Zoon van de Mens is immers afkomstig van de mens. En de mens is uit de aarde aards en niet uit de hemel. En toch is de Zoon des Mensen de Heer uit de hemel. Zo staat het in 1 Korinthe 15, maar zo spreekt de Heer Jezus ook over zichzelf tot de leraar van Israël in Johannes 3. Johannes 3, vers 13, waar de Heer zegt: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Ik denk dat Nicodemus de hele nacht niet meer heeft kunnen slapen vanwege al deze opmerkingen die de Heer Jezus plaatst. De Zoon des Mensen die uit de hemel nedergedaald is. Wij zouden zeggen, dat is fout. Het moet zijn de Zoon des Mensen die uit Adam en dus eventueel uit Maria is voortgekomen. En we zouden zeggen, de Zoon van God die namelijk uit de hemel is nedergedaald. Maar het staat er niet. Er staat de Zoon des Mensen, van Adam af dus. De Zoon van Adam die uit de hemel is nedergedaald. En daarom staat er ook dat hij naar de hemel zou opvaren. Dit vers hier in Johannes 3 vers 13 is een commentaar op Psalm 68. En ik was niet van plan om die psalm te gaan verklaren. Maar gaat erom dat de Heer Jezus de titel Zoon des Mensen gebruikt en hem in verband brengt juist met zijn goddelijke afkomst. Hij is namelijk de uiteindelijke en definitieve erfgenaam van Adam. Hij is niet een zoon van Adam, hij is niet een zoon des mensen, maar hij is de Zoon des Mensen, hij is de zoon, de erfgenaam van Adam, omdat hij is de Heere uit de hemel. En de term Heere uit de hemel, dat is dan de term uit 1 Korinthe 15, waar staat dat de eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En dat is het hele punt. Hij is de definitieve vervuller van alle beloften die God gedaan heeft, omdat hij de Zoon van God is. En je zou dus kunnen zeggen, hij is de Zoon des Mensen omdat hij de Zoon van God is. Als hij niet de Zoon van God was, zou hij ook niet de Zoon des Mensen kunnen zijn. Dan zou hij hooguit geweest zijn een Zoon des Mensen, maar daarvan kennen we er 74. Ja, het hele geslachtsregister uit Lucas 3. Adam, Seth, Enos, Kenan. Ze waren allemaal zoon van Adam en erfgenaam, maar niemand was de Zoon van Adam. En pas de laatste, namelijk de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, bleek de definitieve te zijn, omdat hij tegelijkertijd een andere afkomst had, namelijk een afkomst uit de hemel. En dat is nou het hele punt, en dat is de achtergrond van met name Johannes Evangelie en de Johannesbrieven en de Hebreeënbrief, omdat juist in die Bijbelboeken gesproken wordt over de Heer Jezus als God, of eventueel als de Zoon van God. Dat is in Johannes zo, de brieven van Johannes en het evangelie van Johannes en met name ook in Hebreeën. Het andere boek van Johannes moet ik natuurlijk eigenlijk ook noemen, maar dat is Openbaring, maar het draagt toch een iets ander karakter. Maar ook daar, in het boek Openbaring vinden we dat Jezus van Nazareth, dat aan hem ook zichtbaar en in het openbaar alle dingen zullen worden onderworpen. En het is weer zo, uiteraard, omdat hij de Alpha en de Omega is. Per slotverrekening staat dat in Openbaring 1. Ik ben de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En zo is dat. Nou, de achtergrond dus van deze Hebreeënbrief en ook van Hebreeën 2, wat we gelezen hebben, is dus dat wij ons moeten realiseren dat Jezus van Nazareth is de mens van Nazareth, inderdaad de mens, een door God gezonde profeet, maar uitdrukkelijk mens. En deze mens, en deze Zoon des Mensen is inmiddels gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is van belang. Het gaat er niet slechts om dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Want strikt genomen, voordat hij ooit mens werd, was hij gezeten aan de rechterhand Gods. Dus als dat alleen maar de bedoeling was, dat hij aan de rechterhand God zou zitten, wel, dan had er niks hoeven gebeuren. Dan hadden we ook volgende week of over 2 weken geen kerstfeest hoeven vieren. Dat hoeft sowieso niet trouwens, want het staat niet in de Bijbel. Maar goed, daar wouden we het nou maar niet over hebben. Maar gaat er maar om dat het dan helemaal niet noodzakelijk was dat hij mens werd. Het punt is juist dat hij mens werd, opdat vervolgens een mens zou zitten aan de rechterhand Gods. Opdat het goddelijk leven, opdat de goddelijke natuur gegeven zou worden aan de mensen. Dat is ook wat Petrus in zijn brieven uitroept. Dat wij als gelovigen der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. Want hij schreef in de Statenvertaling, zeg ik dan maar, hè. Tenminste, voor zover wij weten. En wij zijn der goddelijke natuur deelachtig. We hebben deel gekregen aan het goddelijk leven. Waarom? Hoe kan dat? Wel, omdat God zelf eerst mens werd. God nam het menselijk leven aan, opdat mensen vervolgens het goddelijk leven zouden aandoen. Het gaat er niet om dat God zou regeren aan zich. Het gaat er ook niet om dat God de zondaar zou rechtvaardigen als zodanig. Hoewel dat een belangrijke rol speelt. Maar wat voor ons speciaal in deze bedeling zelfs van belang is, is dat een mens gezeten is aan de rechterhand Gods. En als wij dan deel gekregen hebben, zoals de andere brieven zeggen, aan het leven van Christus, dan betekent het inderdaad dat wij als mensen gezeten zijn, gelovige mensen heb ik het uiteraard over, dat wij als mensen gezeten zijn aan de rechterhand Gods. En dat is dan het hele punt, dat we het niet door de hele heilshistorie te maken hebben, aan de ene kant met de rechtmatige plaats die God toekomt in de schepping, en aan de andere kant de rechtmatige plaats die God aan de mens heeft toebedeeld in de schepping. Maar we hebben te maken met een verschijnsel dat die beide posities, die van God en mens, verenigd worden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die niet alleen God is, maar die ook mens is. Die niet alleen de Zoon van God is, maar die wel degelijk ook de Zoon des mens is. Er zijn twee waarheden die dikwijls verdedigd worden ten koste van elkaar. Dat wil zeggen, men wijst op de godheid van Christus ten koste van zijn mens zijn. En men wijst op de mensheid van Christus ten koste van zijn godheid. Maar dat moet beide niet gebeuren. Het gaat erom dat hij één en dezelfde is. God en mens. Niet 50-50, niet half dit en half dat. Maar 100% God en 100% mens. God en mens verenigd. En dat is de betekenis van die titel uit Jesaja, Immanuel. God met ons. God onder de mensen. Niet alleen dat hij bij de mensen wil wonen, zoals men tegenwoordig wel zegt. Maar hij is mens geworden. En vervolgens, want het verhaal is dan lang niet af, vervolgens gezeten aan de rechterhand God. En dat is de kracht en de strekking van de Hebreeënbrief. Die zegt Jezus van Nazareth, de Messias, ja zeker is hij de Messias, maar juist daarom is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is een gedachtegang die de orthodoxe Jood nogal vreemd voorkomt. Hij verwacht een Messias die zou blijven tot in de eeuwigheid. Dat is ook wat tot hem gezegd wordt in het Johannesevangelie. Wij weten als de Messias komt, dan zal hij tot in de eeuwigheid blijven. Hij zal bij ons blijven, hij zal ons verlossen van onze vijanden. En hij zal een onwankelbaar koninkrijk oprichten. Hij zal namelijk de troon van David bevestigen tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Ik zeg niet dat het niet bijbelvast is. Want dat staat er inderdaad. Dat de Messias zou komen en dat hij een onwankelbare troon zou hebben. David zou sterven, maar zijn zoon zou een troon hebben die tot in eeuwigheid bevestigd zou worden. En het Jodendom greep er zich al vast en zegt, als de Messias komt, zal hij tot in eeuwigheid blijven. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen naar de hemel zal varen? Wie is die Zoon des Mensen, vragen ze hem dan. Dat is Johannes 12. Wie is die Zoon des Mensen? Wel heel eenvoudig. Die Zoon des Mensen, die Messias, is tegelijkertijd de Zoon van God. Als hij niet de Zoon van God was, zou je zelfs niet de Messias kunnen zijn. Hebben jullie al eens gehoord van een mens, een afstammeling van Adam, of van mijn part een afstammeling van David dan, die eeuwig leven heeft? Want je zult toch eeuwig leven moeten hebben op een eeuwige troon, niet? Als je toch een eeuwig koninkrijk wil oprichten, zul je toch op zijn minst zelf eeuwig leven moeten hebben? Dat kan niet zomaar een mens zijn, een mens is sterfelijk. Ieder die uit de aarde aards is, keert tot de aarde weder. Het is een naïeve gedachte om te denken dat een natuurlijke afstammeling alleen maar van David, dat die de Messias zou zijn. Zo iemand zou niet in staat zijn om die troon te bevestigen tot in eeuwigheid. David kon dat niet, hoewel hij een man naar Gods hart was. En zijn opvolgers hebben het ook niet gekund. Men is blind geweest door de Bijbelse geschiedenis heen is men blind geweest voor de waarheid die wel degelijk in het Oude Testament naar voren gebracht wordt, dat de Messias zou moeten lijden en sterven om alzo zijn heerlijkheid binnen te gaan. Men is blind geweest voor de gedachte dat de Messias zou mens worden om te lijden, te sterven, om daarna op te staan uit de dood in nieuwheid des levens en dus met eeuwig leven om vervolgens een eeuwig koninkrijk te bevestigen. Maar daarbij is men dan ook nog blind geweest voor het feit dat dat eeuwige koninkrijk dan toch primair in de hemel zou opgericht moeten worden. Want ook in het Oude Testament wordt duidelijk naar voren gebracht dat niet alleen de troon van David wankelt, maar dat al voordat er een troon van David stond, de troon van God wankelde. En u begrijpt hopelijk hoe ik het bedoel. Ik bedoel dat die troon van God werd aangevochten. Dat al voordat er een strijd was hier op aarde om de troon in Jeruzalem, dat er een strijd was in de hemel om de troon over de ganse schepping. En voordat op aarde een troon onwankelbaar gemaakt wordt en bevestigd wordt tot in eeuwigheid, zal ook in de hemel een troon bevestigd moeten worden tot in eeuwigheid. En als de zoon des mensen alleen maar die zoon, die definitieve zoon en die Messias kan zijn, als hij ook de zoon van God is, dan betekent dat dat die Messias dus primair op de troon van God zou zitten en pas daarna op de troon van de mens. Als 2 Samuel 7 zegt dat David een zoon zou hebben wiens koninkrijk bevestigd zou worden tot in eeuwigheid, dan zegt God daarbij van hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Israël behoort te weten dat de beloofde Messias niet alleen de zoon van David is, dat weet men trouwens, dat hij de zoon van David is, maar hetzelfde schriftgedeelte zegt dat hij bovendien de zoon van God is. En dat wordt tot vandaag de dag ontkend. Men zegt, onze God heeft geen zoon. Dat is het Jodendom. Onze God heeft geen zoon. Maar hetzelfde schriftgedeelte wat zegt dat David een zoon zou hebben die de Messias zou zijn, datzelfde schriftgedeelte zegt dat hij de zoon van God zou zijn. We zullen beide moeten geloven en de consequentie daarvan is dat als deze beloofde zoon verschijnt, dat hij toch in de eerste plaats op de troon van zijn hemelse vader zal zitten en dus op de troon van God en pas in de tweede plaats zou zitten op de troon van David, of niet? Daar hoef ik toch geen argumenten voor te gebruiken, dat is toch duidelijk genoeg. In de eerste plaats de allerhoogste troon, de troon van God zelf. En dat is wat hier in de Hebreeënbrief naar voren wordt gebracht. De vraag is namelijk, als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is hij dan? Men zei ooit tot hem, als u de zoon van God bent, komt af van dat kruis dan. En hij kwam niet af van dat kruis, juist omdat hij de zoon van God was. Men begreep er niks van. Juist omdat hij de beloofde was, moest hij lijden en sterven. Om vervolgens uit de dood te kunnen opstaan, als de eersteling van een nieuwe schepping en dus als hoofd van een nieuwe schepping en daarom op de troon van een hele nieuwe schepping. En daar vloeit dan uit voort ook een positie op de troon van Israël en de troon van Adam, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is dan een afgeleide waarheid. Juist omdat hij de zoon van God is en was, stierf hij en stond hij uit de dood op. En vandaag zou men kunnen zeggen, in de dagen van de Hebreeënbrief werd het gezegd, waar is hij dan? Als hij de Messias is, waar blijft hij dan? Waarom verlost hij ons dan niet van de vijanden? Waarom richt hij zijn koninkrijk niet op? Waarom herstelt hij niet de vervallen hut van David? En het antwoord is dan, juist omdat hij die beloofde Messias is, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En alle andere dingen komen daaruit voort. Iemand die een positie heeft door de troon van God, die is bovendien in staat om elke andere positie die hem toekomt veilig te stellen. En het feit dat de Heer Jezus Christus hier niet is, maar gezeten is in de hemel, dat is de beste garantie die er is voor het feit dat hij ook in de toekomst zijn troon over Israël en over de volkeren zal bezetten. Hij zal die troon innemen. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar niet nadat eerst is vastgesteld dat hij de erfgenaam van God zelf is. Boven alles is je de erfgenaam van God zelf. En pas later die van David en die van Adam eventueel. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Hij is geworden uitnemender dan de engelen. Treffelijker geworden dan de engelen, staat er in Hebreeën 1 vers 4. En hij heeft uitnemender naam boven hen geërfd. Wij zijn geneigd te zeggen, wel, hij had altijd een naam boven de engelen, dat is ook altijd gebleven. Maar de Bijbel zegt het anders. De Bijbel zegt hij was minder gemaakt dan de engelen en daarna weer met eer en heerlijkheid gekroond. En zo staat het hier ook. Hij heeft een uitnemender naam boven de engelen. Niet zozeer omdat hij de schepper is of was, maar omdat hij die naam geërfd heeft. Hier wordt gesproken over juist zijn vernedering en verhoging, over zijn dood en opstanding. Hier wordt gesproken over het in werking treden van het erfrecht. En op grond van dat erfrecht heeft hij deze titel en deze positie aan de rechterhand Gods verkregen of gekregen. Opnieuw, zo u wil, maar dan moet ik er toch op wijzen dat het hier nergens bij staat. Dat het opnieuw was. Wel, ik ontken dat niet, maar het staat er domweg niet bij. Het speelt in deze gedachtegang namelijk geen rol. De gedachtegang is namelijk dat hij vernederd werd en mens werd. En de mens Jezus van Nazareth werd verhoogd. Niet weer verhoogd, want de mens Jezus van Nazareth was nog nooit verhoogd. Hij werd niet opnieuw verhoogd, de mens werd verhoogd. En daar gaat het hier om. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt, ook in Hebreeën 2, wanneer daar eerst Psalm 8 wordt aangehaald. De bekende psalm die zegt, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon, de zoon van Adam hoor, staat er. Des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Ben Adam, staat er echt in het Hebreeuws. Maar wie is die zoon van Adam dat gij hem bezoekt? En het antwoord is, dat is Jezus. Zeg genadig. Wij zouden zeggen, dat is Christus. En terecht uiteraard. Maar er wordt in vers 9 het antwoord gegeven. Wij zien Jezus. Jezus is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte in Bethlehem. Deze Jezus die in Bethlehem geboren werd, deze Jezus is meerder geworden dan de engelen. Hij is degene die met eer en heerlijkheid werd gekroond en die werd gesteld over de werken van Gods handen en aan wie alle dingen werden onderworpen. Alle dingen zijn aan de voeten van Jezus van Nazareth onderworpen. Och, ik had ook kunnen zeggen, alle dingen zijn aan de Zoon van God onderworpen. Natuurlijk is dat zo. Maar zo staat het hier niet. Er staat Jezus, de vernederde. Hij die geboren werd in Bethlehem, gezeten op de troon in de hemel. En de vraag is dan, waarom werd hij mens? Want het is natuurlijk zo dat deze Jezus inderdaad van huis uit God was. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is de uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. En dan staat er over hem dat hij in vers 9 een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En hier vinden we een eerste reden, eerste argument waarom hij mens werd. Ik heb er al een paar genoemd feitelijk, maar de eerste die hier genoemd wordt is dat hij daardoor door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Het betekent gewoon dat hij mens werd om te kunnen sterven. Dat is geen verheffende gedachte voor een mens. Want mensen vragen zich altijd af, waarom zijn wij hier? Wat doen wij hier? Op grond van dit vers zou je moeten zeggen, de mens is hier opdat hij zou sterven. Want ook de Heer Jezus werd mens opdat hij zou sterven. Ja, wat dacht u dan? Dat wij mens geworden zijn opdat wij zouden leven en hij werd mens opdat hij zou sterven? Tegendeel. Zijn wij meer dan hij dan? Dat kan toch niet? Nee, integendeel. Dit is die waarheid die ook Nicodemus moest leren. Dat de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daarna pas de toepassing van het recht. En de zaak is deze, dat de natuurlijke mens, elke afstammeling van Adam, gezet is om te sterven. Bovendien van God kun je moeilijk zeggen dat hij zou sterven, dat hij kon sterven. God is degene die leven heeft in zich. Maar God werd mens opdat hij zou sterven. En de Heer Jezus werd mens opdat hij zou sterven. Het is een wat wrange gedachte bij kerstfeest, maar het is wel zo. De kerstfeest is niet het begin van het verhaal. Integendeel, het is niet de grote overwinning. Wij zien het als het feest van het licht. En in zekere zin is dat natuurlijk juist. Maar dan is het toch het eerste schaduw, zou ik willen zeggen. Een eerste vooruitgeworpen schaduw, omdat het werkelijk licht pas ontstond bij zijn opstanding. Dat is wat we straks gelezen hebben al van tevoren in Jesaja. Dus een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wel, eerst moest er een kind geboren worden, opdat later een zoon gegeven zou kunnen worden. Moet een kind geboren worden, opdat later de erfgenaam zou kunnen worden aangesteld. En dat is dan de gedachtegang. Maar met de kribbe is het verhaal niet af. We houden van alliteraties en zeggen de kribbe liep uit op het kruis. Hè? We spreken in één adem over een kribbe, een kruis. En nog eens één. Een kroon, ja, ja, ja. Er zijn toch dichterlijk aangelegde mensen hier. En bovendien die de Bijbelse waarheid verstaan. Een kribbe, een kruis en een kroon. Tweemaal hout en eenmaal goud. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? En de kroon, ik kan niet nalaten het er even bij te vertellen. De kroon staat voor het licht. De kroon is immers de uitbeelding van de zon. Dat is echt zo. Rond, met een stralenkrans, dat is een kroon. Dus een kroon is een uitbeelding van de zon, van het opgaande licht zelf. En het wordt daarom ook gedragen uiteraard op het hoofd. Hoog omhoog. Hè? Vandaar dat ook van de oudsher de zon aanbeden werd, omdat men in de zon zag de schepper. En zelfs in de Bijbel is de zon een beeld van God zelf en ook van de Heer Jezus Christus. Maar goed, hoe dan ook, hij werd mens opdat hij zou sterven. Niet opdat hij mens zou zijn onder de mens, hoewel dat waar is. En hoewel dat ook in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. Maar het eerste en het belangrijkste dus wat er gezegd is, opdat hij zou sterven. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood maken zou. Dus de eerste waarheid die ook de Hebreeën moesten leren, dat de Messias, als die zou komen, inderdaad eerst zou sterven om daarna uit de dood op te staan en om pas in zijn opstanding de Messias te zijn. Want zo ligt dat dan. En dat is ook wat hier staat in vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn, dat kun je ook afkorten en zeggen, het betaamde God. Het betaamde God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. Ik lees hardnekkig zonen, hoewel er kinderen staat, ook in de vertaling die ik voor me heb. Maar in de grondtekst staat nu eenmaal zonen, dus ik lees het maar zo. Hè. Het gaat er niet om dat kinderen tot heerlijkheid zouden geleid worden. Het gaat er om dat zonen tot heerlijkheid zouden geleid worden. Waar we over praten is over de zoon uit hoofdstuk 1 vers 1, die gesteld is aan Gods rechterhand. En de zoon van God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Het is hetzelfde woord. De zoon leidt zonen tot heerlijkheid. En aangezien de heerlijkheid toekomt aan de Heer, is het dus ook zo dat deze heerlijkheid toekomt aan allen die in hem zijn. Die deel uitmaken van hem en die deel hebben gekregen aan zijn heerlijkheid. Hij leidt zonen tot heerlijkheid. Wat hier gezegd wordt namelijk, is dat hij mens werd, opdat hij inderdaad andere mensen mee zou kunnen nemen naar zijn eigen bestemming. Wat geleerd wordt in de Hebreeënbrief immers, ik moet dat helaas wat vlug zeggen, maar wat geleerd wordt in de Hebreeënbrief is dat de Heer Jezus als de erfgenaam van David, maar tegelijkertijd als de erfgenaam van God, gezeten is aan de rechterhand Gods, maar via zijn menswording neemt hij andere mensen met zich mee. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, de mens, de zoon des mensen, is ingegaan in de hemel zelf. In het ware heiligdom staat er, in de hemelen zelf. En dat daarom de weg open ligt, de hemel in, voor elk mens. In principe, dat is de principiële waarheid. Hij, de mens, is alle hemelen doorgegaan en is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat betekent dat er dus voor de mens de mogelijkheid geopend is om een positie te krijgen aan de rechterhand Gods. Waarbij de Heer Jezus degene is die voorging en waarbij wij als gelovigen degene zijn die hem volgen, namelijk degene die zich door hem laten leiden. En daarmee wordt eigenlijk ingegaan op een waarheid die al in het Oude Testament naar voren wordt gebracht, dat het echte, het oprechte volk van God, dat is dat volk wat zich laat leiden door de stem des Heren. Oftewel, het echte volk van God is een kudde en het volgt de stem van de goede herder. En daarom zegt de psalmist, en dan ben ik een hoofdstuk verder in de Hebreeënbrief, maar daar staat dat de psalmist zegt, heden, zo gij zijn stem hoort, de stem van de herder uiteraard, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, inderdaad. En waarheen dan? Waarheen laten we ons leiden? Wel, dat is heel eenvoudig. Gewoon achter hem aan gaan wij. En in dit geval is de Heer voor ons uitgegaan, de hemel in, en dat betekent dat wij hem volgen, die hemel in. God heeft, Hebreeën 1 vers 1, in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam en die gezeten is aan Gods rechterhand. God heeft tot ons gesproken door die Zoon. Wel, zegt Hebreeën 3, we laten ons door die Zoon leiden, door het woord wat hij sprak. En heden, als we heden zijn stemmen horen, dan dienen wij onze harten niet te verharden, maar ons door die stem te laten leiden. Waarheen dan ook? En voor, als we willen weten waarheen, wel, dan moeten we zeggen, dat is een onbekende bestemming eigenlijk. Het is een bestemming die de mens ook nooit zou hebben uitgedacht. Het is een onbekende bestemming. Net zo goed als Abraham ooit geleid werd uit Ur der Chaldeeën en hij wist niet waar hij heen zou gaan. Zo is het met ons. Maar hier wordt verklaard waarheen wij gaan. Het is weliswaar onbekend, maar het heet de hemel. Want dat is het. Daar is hij heen gegaan en daarheen volgen wij hem. Niet op een troon van David primair, hoewel dat in de toekomst ongetwijfeld zal gebeuren. Niet alleen op de troon van de mens en dus de troon van de Zoon des mensen. Maar primair, boven alles, op de troon van God zelf. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Waarom werd hij mens? Punt 1, omdat hij voor allen de dood smaken zou en hen daarom door zou heiligen. En punt 2, opdat hij degene die door zijn dood geheiligd werden mee zou nemen, kortom zou leiden tot heerlijkheid. En die heerlijkheid blijkt te zijn aan de rechterhand Gods. Wij zien, vers 9, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Waar? Aan de rechterhand Gods. Dat is het. Aan de rechterhand Gods. En dan staat, zegt vers 10, want de betaamde God, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman, de leider dus, van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Waarmee gezegd wordt dat de Heere Jezus zelf door lijden heen geheiligd werd. En dat wij eveneens, wij die hem volgen, wij die hem geloven, wij die hem volgen op zijn stem, dat wij eveneens door lijden geheiligd worden. Dat is wat hier staat. Het wordt ook toegelicht in vers 11. Daar staat, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Vormen alle één geheel, dat is de gedachtegang. Hij die heiligt, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. En wij die, en degene die geheiligd worden zijn uiteraard wij die geloven. Wij die ons door hem laten leiden, wij die zijn stem horen. En dat is het punt. Hij werd mens, opdat hij zich met ons zou vereenzelvigen, of beter andersom, opdat wij met hem vereenzelvigd zouden kunnen worden. Hij was mens onder de mensen. En wat dan de Hebreeënbrief leert, en niet alleen de Hebreeënbrief leert het, is dat hij hier op aarde leefde in geloof, in gehoorzaamheid aan het woord van God. Hij die zijn leven besteedde aan de bestudering van de schriften. Hij ging ook de weg die de schriften hem voorhielden. En dat was een weg van lijden, was een weg van vernedering. Maar er was een weg die leidde tot heiliging. Dwars door het leven en dwars door de dood heet dat. En het is diezelfde weg die ons wordt voorgehouden. Want deze weg was de weg van Jezus van Nazareth, de mens. En dit is dus ook de weg voor elk mens. Wie heerlijkheid wil ontvangen, wie gezegend wil worden door God, wie gezegend wil worden vanuit die genade Gods, kan die dingen slechts ontvangen door het horen naar de stem van God en het volgen van zijn stem. En dat betekent dat wij met de Heer mee, als mens, lijden in deze wereld en uiteindelijk zelfs sterven. In verschillende opzichten is dat waar, dus ik hoef het niet eens uit te leggen, het is sowieso waar. Dat we met hem zouden sterven om vervolgens met hem uit de dood op te staan. Maar dan houdt het niet op, want die opstanding die ging verder niet naar de troon van David in Jeruzalem, maar het was een opstanding die verder leidde de hemel zelf in. Dat is wat van de Heer later gezegd wordt, een paar hoofdstukken verder in dezezelfde brief, dat hij met zijn eigen bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, namelijk in het ware tabernakel, namelijk in de hemel zelf. Waarna gezegd wordt dat wij met vrijmoedigheid hem zouden volgen en zouden met vrijmoedigheid eveneens zouden naderen tot de troon der genade, de troon namelijk waarop Jezus van Nazareth gezeten is, de troon waarop hij zit en waar alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Dat wij dat nog niet zien, dat stond hier in vers 8, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom hoe het is, niet hoe wij het zien. gaat erom wat de schrift erover zegt. En dan is het duidelijk, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze alle één. Dat wil zeggen, wij die geloven hebben deel gekregen aan hem. En we worden met hem geheiligd. Dat is de waarheid van Romeinen 6. Waar de apostel Paulus vragenderwijs stelt. Weet gij niet dat zoveel wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En dat we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking zijner opstanding? En om het dan zelf eens aan te vullen deze keer, weet u niet dan dat wij dan ook één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijner hemelvaart? Dat is een variant op laten we zeggen, Efeze 1 en 2 en op Hebreeën 1 en 2. Want niet alleen zijn we met hem gestorven, begraven en opgewekt, maar ook gezet in de hemel. Wij zijn dan ook met hem mede-erfgenamen. Dat is een term die in de Romeinenbrief gebruikt wordt en ook in de Efezebrief. En hier ook eigenlijk, maar hier wordt een ander woord gebruikt. Hier staat namelijk, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dat wil zeggen, hij die heiligt, noemt degene die geheiligd zijn, zijn broeders. Met andere woorden, de Heer Jezus noemt ons zijn broeders. Nou, misschien moet ik het weer een keer toelichten. Maar als een zoon een erfgenaam is, als het woord zoon eigenlijk niks anders betekent dan erfgenaam, dan betekent broer mede-erfgenaam. Ja, dat kan niet anders. Dat betekent broer, mede-erfgenaam. Dat is de betekenis van het begrip broeder. Ik heb nou de gelegenheid om dat uit te leggen, maar het is nu eenmaal zo. Broeder betekent altijd mede-erfgenaam. Het is zelfs zo dat Paulus bepaalde broeders nog expres apart broeder noemt. Timotheus de broeder. Waarom? Omdat we anders niet wisten dat het ook een gelovige was. Wel, natuurlijk wel. Maar speciaal noemt hij hem de broeder omdat hij zijn mede-erfgenaam was. Omdat hij dezelfde verantwoordelijkheden droeg. Omdat het Paulus mede-dienstknecht was. Het was zijn mede-erfgenaam gewoon. En dat betekent broer altijd. En daarom staat hier dat de Heer Jezus zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Om de eenvoudige reden dat wij met hem erfgenamen geworden zijn. Hij is de erfgenaam, maar wij die met hem verbonden geworden zijn door geloof, wij zijn met hem uiteen, staat er, en daarom zijn wij met hem broeders. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen, zegt Romeinen 8, erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Hij schaamt zich niet onze broeders te noemen, zeggende. Want dan kun je altijd vragen, waar doet hij dat dan? Waar noemt hij ons dan zijn broeders? En dan wordt het heel interessant, want er blijkt dan te zijn Psalm 22. Want in Psalm 22 zei hij, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat moet je goed onthouden. Dat staat in Psalm 22. De woorden van Psalm 22 worden hier in de mond gelegd van de opgewekte Christus. Dat staat hier. Want de Heer heeft gezegd, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Nou, wie Psalm 22 schreef, daar gaan we het niet over hebben. Welke namen erbij staan, gaan we het ook niet over hebben. We houden gewoon vast in Hebreeën 2, waar staat dat het de Heer is die dat zegt. Ik zal uw naam, zal de naam van God, aan mijn broeders verkondigen. Wie zijn die broeders? Wel, zijn zijn mede-erfgenamen. Maar als je mede-erfgenaam bent met Christus, dan betekent dat dat je mede deel krijgt aan de nieuwe schepping. En in deze bedeling betekent het inderdaad dat we mede deel krijgen aan zijn positie aan de rechterhand Gods. En dat is de reden waarom wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade uit Hebreeën 4. Die troon is niet slechts de plaats waar Christus zit, dat is de plaats die ons rechtens als gelovigen toekomt. Wij naderen niet aarzelend, omdat het eigenlijk niet mag. Voor het aangezicht des Heeren zegt, neem u maar niet kwalijk dat ik u nodig heb en roep of zo. Helemaal niet. Dat naderen tot die troon der genade geschiet met vrijmoedigheid, staat er. Laat ons dan, 4 vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat daar namelijk de Heer Jezus Christus gezeten is. En dat betekent dat die positie aan de rechterhand Gods inderdaad ook ons toekomt. Hij, de mens die door lijden geheiligd werd, hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Wij zijn zijn mede-erfgenamen En daarom, we hebben deel aan die positie van Christus aan de rechterhand Gods. En dat is ook wat later in de Efezebrief ook uitgebreid gezegd wordt. En nu heeft hij mede opgewekt en mede gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Dat staat er gewoon. En daarom zouden we met vrijmoedigheid moeten naderen. Dat is de positie van de Christus. Niet primair die van de troon van David, maar primair die van God in de hemel. Wel, er worden hier nog een paar versen aangehaald uit het Oude Testament. Als u geïnteresseerd bent, zult u ongetwijfeld kunnen vinden waar het vandaan gekomen is, waar het uit geciteerd is. Maar het gaat om die waarheid dat zelfs in het Oude Testament al gesproken wordt over de broeders van de Messias. En Israël moet zich toen hebben afgevraagd, wie zijn dat? En ze hebben het niet geweten. Maar wij behoren te weten wie het zijn. Wij namelijk. Wij als gemeente van eerstelingen. En daarna komt de schrijver van de Hebreeënbrief terug in vers 14 op deze waarheid. Hij zegt, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. En dat zijn inderdaad hier kinderen. Zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Kortom, de Heer Jezus werd vlees en bloed deelachtig. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Waarmee je maar weer ziet dat vlees en bloed maar één bestemming heeft. Het wordt hier herhaald. De dood. Vandaar dat vlees en bloed het koninkrijk ook niet beërven kunnen. Dat zegt de Heer tot Nicodemus, de leraar van Israël. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En de Messias zal dus niet primair vlees en bloed zijn. Want dan zou hij het koninkrijk niet kunnen beërven, laat staan het bevestigen tot in eeuwigheid. Hij werd vlees en bloed, maar hij legde vlees en bloed af. Hij gaf het op in de dood, dat staat er, hij werd vlees en bloed, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Juist, hij werd vlees en bloed deelachtig, opdat hij zou sterven en de dood ingaan, om vervolgens uit de dood op te staan en daardoor de macht van de dood teniet te doen. Daar ontstond eeuwig leven. Hij die sterker was dan de dood, hij was degene die ook sterker was dus dan de aarde. De mens is uit de aarde aards en daarom sterft hij. Maar de Heer overwon de dood, omdat hij was de Heere uit de hemel. En hij overwon de dood en maakte daarmee een eind aan het geweld des doods. Want hij die zichzelf kon verlossen, kon ook inderdaad anderen uit de dood verlossen. En hij deed het ook. Hij heeft het aan mij gedaan. Ja. Wij als gelovigen hebben het immers al nieuw leven ontvangen in Christus. Ondanks de werking van de dood in ons. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de dood en dus aan de duivel, want zo wordt hij hier genoemd in vers 14. En hij heeft verlost, vers 15, al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Wij die slaven waren, wij die dienstbaar waren van nature, wij die slaven waren van de zonde en van de wet eventueel en namelijk van de dood. Wel, wij zijn verlost door hem die uit de dood opstond. Hij ging die weg. En hij was degene dus die de weg opende, de weg baande. Hij was daarom ook de voorloper, zoals hij ook hier genoemd wordt in dezezelfde Hebreeënbrief. Dan staat er vers 16, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dat is een moeilijk vers, maar het zaad Abrahams, dat zijn gewoon de gelovigen volgens Galaten 3. God neemt niet engelen aan, zomaar, maar God neemt de gelovigen aan. Zij die werkelijk zaad van Abraham zijn. En dan staat er vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Hij is gelijk geworden aan ons die geloven. En waarom? Waarom moest dat? En dan komt eigenlijk de climax van de brief vast, even. Er staat namelijk, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Er wordt later op teruggekomen in hoofdstuk 5, vers 1, waarin staat, elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En er wordt een bekend Bijbels en Joods oud-testamentisch beeld aangehaald van de hoge priester die de mens, ja, namelijk het volk, vertegenwoordigt voor het aangezicht Gods. En de hoge priester wordt genomen uit de mens. Het moet duidelijk zijn dat de oud-testamentische hoge priester naar de ordening van Aaron, dat hij een type is van Christus. Deze hoge priester uit het oude verbond werd genomen uit de mens. Het was een mens. De stam van Levi staat er nadrukkelijk bij, allemaal in dezezelfde Hebreeënbrief. Maar hij was een mens en hij vertegenwoordigde de mens voor het aangezicht Gods. De eigenaardigheid is echter, dat wordt in de Hebreeënbrief uitgebreid besproken, dat het werk van Aaron nooit voldoende was. Daarom moest zijn werk elk jaar herhaald worden op Grote Verzoendag. Hè. Het werk van de hoge priester werd elke jaar herhaald. En bovendien, de hoge priester zelf stierf regelmatig. Dat was een eigenaardige gewoonte, staat hier ook hoor. Er staat namelijk dat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat is vers 23 van hoofdstuk 7. Het is eigenaardig met die hoge priesters. Ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. En er is nog een merkwaardigheid van die oud-testamentische hoge priester. Hij was wel hoge priester, maar hij had verder niks te vertellen. Nee, Aaron had niks te vertellen. Dat was zijn broer. Die had wat te vertellen. Hij komt niet goed, hij stotterde wat, maar daar gaat het nou niet om. He? Maar het was Mozes. Mozes die heeft de rol van de koning over Israël. Hij is de leidsman. En de godsdienstige dingen, godsdienstige verantwoordelijkheid lag dan bij Aaron, de hoge priester. En wat we nou in het Nieuwe Testament tegenkomen, is een verandering van priesterschap. Een nieuwe priester namelijk, naar een andere priesterorde, namelijk de orde van Melchizedek worden genoemd. Ik ga het allemaal niet uitleggen nou, maar het gaat erom dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is, net als de hoge priester naar de ordening van Aaron, genomen uit de mensen. Hij is mens. Want de hoge priester vertegenwoordigt de mens en er moet daarom een mens zijn. Maar wij kennen een andere hoge priester. Wij kennen de Heer Jezus Christus, die niet alleen hoge priester is, maar omdat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, is hij ook koning. Al was het alleen maar omdat hij dan zo heet. Melech Tzadik, rechtvaardige koning, Melchizedek. Bovendien koning des vredes. Koning van Salem is het dan vertaald. Koning des vredes. Koning rechtvaardig. Maar bovendien hoge priester. En dat is wat onder het oude verbond niet kon. Dat men hoge priester en koning tegelijkertijd was, was een onmogelijkheid. Maar wat wij vandaag aan de dag meemaken, is dat wij een hoge priester hebben die bovendien koning is. Een hoge priester die op de troon zit. Een hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks, maar tegelijkertijd datzelfde volk regeert. Nou, is dat dan niet aardig? Ik denk dat het ideaal is van elke Nederlander dat wij een regering hebben die al onze zonden vergeeft. Hé, niet? Ik ben niet enthousiast, dat kan u niet zoveel schelen waarschijnlijk, hè? Nee, dan, goed, heb ik u onderschat. Maar des te beter, hè? Maar wij hebben een koning die over ons heerschappij heeft, dat is inderdaad zo. Maar die tegelijkertijd onze hoge priester is. Hij is degene die onze zonde vergeeft. Op grond van zijn koningschap zou hij misschien, ik zeg misschien, ons moeten veroordelen. Maar omdat hij hoge priester is, neemt hij onze zonde weg. Nou, beter kun je niet treffen. He? En er komt dan nog bij dat deze hoge priester niet de gewoonte heeft om te sterven. Hij wordt niet door de dood verhinderd altijd te blijven. Integendeel, er staat, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij heeft immers onvergankelijk leven en hoge priesterschap duurde altijd tot op de dood. Maar iemand die niet sterft, blijft dus altijd hoge priester. Dat was Hebreeën 7, vers 24. Deze heeft een eeuwig priesterschap, een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem, eigenlijk met hem mee, die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te komen, vertaald met te bidden. Nou, dat is een ander aspect van de menswording van God, dat wil zeggen van de incarnatie. God werd mens, God was met ons, God werd geboren in Bethlehem, opdat hij zou sterven, dat is waar. Maar hij zou sterven opdat hij daardoor de dood zou overwinnen, hij zou opstaan uit de dood. Maar bovendien, hij werd mens opdat hij uit de mens genomen zou kunnen worden en onze hoge priester zou kunnen zijn. Onze vertegenwoordiger voor het aangezicht Gods, want dat is hij. Eén uit ons midden. is gezeten aan de rechterhand Gods en hij vertegenwoordigt ons daar als onze hoge priester. En is daar gezeten op de troon. En zo, daarom zegt de brief, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade. Of zoals het staat in Hebreeën 10, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Een levende weg. Een verse, een nieuwe, verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Want u weet dat het voorhangsel ooit scheurde. Zoals de Heer Jezus stierf. Maar hij maakte daarmee de weg vrij. Het gescheurde voorhangsel maakte de weg vrij tot het heilige der heiligen. En tot de ark des verbonds, in feite de troon Gods. En typologisch wil dat zeggen dat hij de weg vrij maakte tot in het ware heiligdom. De hemel zelf, inderdaad, tot aan de troon Gods. Wel, hij is ons hoge priester geworden, omdat hij mens werd. En daar zijn we terecht bij het licht waarover wij vanmiddag al gesproken hebben. Dat licht wat beloofd werd aan dat volk in het Oude Testament. Een licht wat feitelijk al beloofd werd in Genesis 1 vers 3. Ja, want daar staat God zeide. De eerste keer is dat het God spreekt. En dan staat er God zeide, daar zij licht. De eerste woorden die wij van God kennen is, daar zij licht. Zie, daar zij licht. En later in 2 Korinthe 4 wordt het aangehaald, worden diezelfde woorden over dat beloofde licht aangehaald als er staat. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Het licht is opgegaan. Maar dat is het licht wat straalt van de troon van God. Ik ben zo blij dat ik niet de enige ben die die waarheden kent. Ik ben blij dat u ze ook kent, maar ik ben blij dat ze zelfs in de bundel van je handen heer staan. Hè? Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen. Dat is die poort. Het is een poort die feitelijk leidt rechtstreeks de hemel in. Die opening is de opening die hij gemaakt heeft. En dan wil ik nog een verband leggen. Want het feit dat hij onze hoge priester en koning is, aan de rechterhand Gods, naar de ordening van Melchizedek. Het feit dat hij als mens daar gezeten is en onze belangen daar vertegenwoordigt, houdt inderdaad in dat hij onze zonden vergeeft. Hij doet daar verzoening voor de zonden des volks. Ik heb het al zo vaak gezegd en ik blijf het herhalen. Hij is degene die ervoor zorgt dat onze zonden zijn weggenomen in het verleden, maar hij zorgt er ook voor dat onze zonden worden weggenomen. Nou ja, in geval dat nodig mocht zijn dan. Want ik wil op niemand stenen gaan staan. Maar zo is het nou eenmaal. Hij is degene die ons reinigt van die zonde. Dat is de functie die Christus nu heeft. Als onze hoge priester. Hij doet verzoening voor de zonde des volks. Of om het oud-testamentische beeld aan te halen. Daar vinden we het beeld van de grote verzoendag. Waarop Aaron of zijn zonen op grote verzoendag inging in het heiligdom. Ja, met handen gemaakt. Maar hij ging in het heiligdom met handen gemaakt. Op grote verzoendag. En zolang hij binnen was, was het in elk geval grote verzoendag. En zolang hij binnen was, deed hij verzoening voor de zonden des volks. En toegepast op Christus wel, zolang hij daar is. Zolang hij daar voor het aangezicht Gods genaderd is, door zijn eigen bloed enzovoorts. En zolang hij daar in de hemel is, doet hij dus verzoening voor de zonden des volks. Wij leven in de grote verzoendag. Al bijna 2000 jaar is het grote verzoendag. Vandaar dat die Hebreeënbrief die daar zoveel commentaar op geeft, uiteindelijk zegt dat hij ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Want het is natuurlijk zo dat grote verzoendag een keer ophoudt. En dat de hoge priester naar buiten zal komen uit het heiligdom om vervolgens de zegen over het volk uit te spreken. Nadat de zonden verzoend zijn. Zie. En die zonden zijn verzoend, alleen het is nu nog grote verzoendag. En de rest van de wereld, de rest van het volk, zal ik maar zeggen, staat buiten te wachten. Men is de hoge priester kwijt. Waar is de hoge priester? Heeft iemand de hoge priester gezien? Nou, de hoge priester doet gewoon zijn werk. Die is waar hij behoort te zijn. Overal waar hij elders zou zijn, zou je kunnen zijn, omdat hij gewoon mens is. Een leviet als andere leviet, een israeliet als de israelieten. Maar waar is de hoge priester? Nou, waar zal de hoge priester anders zijn dan juist in het heiligdom, achter het voorhangsel? Want daar is hij nu en doet verzoening voor onze zonden. Nou, dat is een boodschap van licht. Dat is het licht, namelijk de kennis van het woord van God. Licht wat in onze harten zou schijnen. Licht wat ons onderwijst en wat ons openbaar maakt dat deze Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is. Een hoge priester en koning is naar de ordening van Melchizedek aan de rechterhand Gods. En ik kan het niet nalaten om daar dan nog die bekende woorden naast te leggen. Uit 1 Johannes 1, waar staat in vers 7, 1 Johannes 1 vers 7... Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Hebt u dat? Als wij in het licht wandelen, in het licht, en hij is, God is het licht, staat in vers 5, en Christus is licht. Wel, als wij in het licht wandelen zoals hij licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, dan hebben we ook gemeenschap met hem. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 2. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze alle één. En hij noemt ons zijn broeders. Vandaar dat later in de Johannesbrief, deze brief dus, steeds gezegd wordt dat een kenmerk van het leven van God in ons is dat wij de broeders lief hebben. Uiteraard. Omdat wij namelijk één zijn. En daarom staat hier, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed, namelijk het leven van Jezus Christus, zijn zoon, eigenlijk de levende Jezus Christus, de zoon van God, reinigt ons van alle zonden. Dat is wat hij doet. En hier wordt de functie van de hoge priester beschreven zonder dat het woord hoge priester gebruikt wordt. Hij is dat licht wat in de duisternis zou schijnen. Hij is dat licht wat in onze harten schijnt. En hij is dus degene die onze harten reinigt. Het licht van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, heeft in onze harten geschenen. 2 Korinthe 4. En daarom reinigt het ons. En dat is wat hier staat. Indien we in dat licht wandelen. Kortom, als we dat licht kennen. Als we leren verstaan wie de Zoon des mensen is. Namelijk niet alleen degene die tot in eeuwigheid onder de mens zal blijven. Maar degene die zou opvaren naar zijn hemelse vader en zou zitten aan de rechterhand Gods. Indien we dat leren verstaan, dan leren we hem kennen als de hoge priester die de zonden des volks verzoent. Dan kennen we hem als degene die ons reinigt omdat hij leeft. En zo staat het hier. We hebben gemeenschap met hem en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van elke zonde. En in vers 9 wordt het herhaald. Indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Want het is grote verzoendag. Eens en voor altijd. Niet opnieuw. Niet steeds opnieuw. Niet steeds opnieuw een kruisiging. Niet steeds opnieuw een verzoening. Niet steeds opnieuw een opstanding uit de dood en een grote verzoendag. Nee, het is eenmaal. Onder het oude verbond was het eenmaal per jaar, zegt de Hebreeënbrief. Maar het betekent dat we eenmaal een hoge priester zouden krijgen die eenmaal zou ingaan met het eenmalige offer, als eenmalige hoge priester, om eenmaal verzoening te doen voor de zonden des volks. En daarom is het zo dat als wij gezondigd hebben, en wij hebben dat, dan is hij degene die getrouw en rechtvaardig is dat hij ons de zonden vergeeft. Hij doet dat. En dat is het licht waarin een gelovige kan wandelen. Een gelovige is de enige die zich kan permitteren te wandelen in het licht. Hij kan het zich permitteren, omdat alle onreinheden inderdaad worden weggenomen. Niet alleen maakt het licht het openbaar, maar het licht neemt het ook weg, omdat het licht niemand anders is dan de zoon des mensen. Die kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat was Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Zie, wij namelijk die in zijn naam geloven. Wij die ons hebben blootgesteld hebben aan dat licht. Wij die het licht verkiezen boven de duisternis. Wel, aan ons is gebleken dat het licht weliswaar in de eerste plaats, in eerste instantie onze zonden, onze onreinheden openbaar maakt, maar dat in tweede plaats datzelfde licht de vlekken doet verbleken, wegneemt. Ja, typologie, ik heb geen tijd meer om erover te praten, dus zulke mooie dingen. Maar ik hoop dat u dit vasthoudt, dat hij kwam in de wereld, kwam onder de mensen, omdat hij door lijden en sterven en de dood heen nieuw leven zou aandoen. En dat hij sindsdien als mens, de opgewekte mens, de mens met eeuwig leven, degene is die ons volkomen zalig maakt. Wel, dat is het licht het welk wij prediken. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat u ons zo'n hoge priester gegeven hebt. Een hoge priester zoals wij die nodig hadden. Eén die ons volkomen zou kunnen zalig maken. En dat niet alleen, maar één die ons tot u zou brengen. Wij zeggen u dank, Vader, voor die uitnemende rijkdom van uw genade, waardoor u ons niet alleen getrokken hebt uit de duisternis waarin wij verkeerden, maar dat u ons geplaatst hebt in uw licht. En niet alleen hier op aarde, maar bovendien aan uw rechterhand in de hemel. We danken u dat uw belofte, dat licht in de duisternis zou schijnen, dat die belofte inderdaad aan ons vervuld is. En dat wij dat licht mogen kennen. Dat licht wat ze opgaan voor ten behoeve van al de volkeren. Een licht wat wij hebben ontvangen via uw Zoon, via uw woord. Een licht wat schijnt en straalt in onze harten. Wij zeggen u dank, Vader, dat wij ook in dat licht mogen wandelen. En daardoor vergeving van zonde hebben ontvangen. We danken u dat in dat licht ook het leven is. En dat wij dat leven hebben ontvangen, deze goddelijke natuur. Wij danken u, Vader, voor dat leven in uw Zoon. Uw Zoon, die de Zoon des mensen is en die God en mens bij elkaar gebracht heeft. Hij die de middelaar is van het nieuwe verbond. Hij die gezonden werd om de wereld met u te verzoenen. Wij zeggen u dank, Vader, dat we steeds aan hem mogen denken. Dat onze gedachten bij hem bepaald mogen worden. En dat wij mogen leven ter zijne gedachtenis. Dat wij hem mogen eren, ook in de praktijk van ons leven. Wij danken u, Vader, dat we ook deze middag uw woord mochten openen. En ons daarin omheen mochten scharen als gelovigen. En we danken u dat we ons mogen onderwerpen aan dat woord. Opdat u door datzelfde woord ons dit leven, dit verkondigde, gepredikte leven zou geven. Dit leven wat is in uw Zoon, onze Heere Jezus, onze Heiland, die eens, die het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar die zichzelf vernederd en geledigd heeft. En gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar die u uitermate hebt verhoogd en gegeven hebt een plaats aan uw rechterhand. En we danken u dat we die plaats mogen delen. Dat we mede-erfgenamen zijn geworden van hem. En daarom dat we met vertrouwen ook de toekomst tegemoet mogen zien, waarin ook onze Heer ten andere malen zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. We zeggen u dank, Vader, dat we ook mogen weten dat dit nu nog verborgen koninkrijk, deze verborgen positie van Christus, ook geopenbaard zal worden in de toekomst. En we danken u dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid voor eens en altijd. Wij danken u, Vader, voor die grote genade die u ons hebt voorgesteld en waarop wij door genade acht mogen geven. Amen.